over openbaring door dominee van Kampen. U bent hartelijk welkom. Dan herinneren wij u eraan dat u tot en met volgende week zondag schriftelijk en ondertekend bij de scriba namen in kan dienen voor de vacatures van evangelisatieouderling, jeugdouderling, voor ouderling kerkrentmeester en een naam voor de vacature voor een diaken. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste collecte is het voor het diaconale wijkwerk en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee O.J. van der Ploeg uit Capelle aan de IJssel. Namens de kerkraad wens ik u en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen Psalm 31, de versen 15, 16 en 17. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wie ons oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Vers 15, 16 en 17 van Psalm 31. Wij willen in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen graag belijdenis doen van ons geloof. Wij doen dat met in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna, en ik hoop van ganser harte, Psalm 65, het vierde vers, O onze God, O vast vertrouwen van het allerverste land, op wie als aardrijks einden bouwen. Nou, als je dat niet mee kunt zingen, dan moet het haast zo zijn dat je de naam van de Heer Jezus nog niet kent. Bij ons is dat gelukkig anders en daarom belijden wij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Heere, onze God, wat een voorrecht dat wij uw naam mogen kennen en uw dienst mogen liefhebben. Dat hebben wij niet uit onszelf. U hebt zich aan ons geopenbaard door de geslachten heen. En alleen daaraan is het te danken dat ook komende geslachten u zullen toebehoren. U hebt ze allen bij name geroepen. Onszelf, onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen en wie weet wie er nog volgen zullen. U laat ze niet aan hun lot over, maar u neemt het zelf in handen, u houdt hen vast. Wij danken u eerbiedig voor het voorrecht dat wij soms een enkele keer mogen merken dat er al bij de kleintjes onder ons liefde is voor de Heer Jezus Christus. Help ons toch ze steeds meer te vertellen en te laten zien van de Heere Jezus, uw Zoon. Want Hij is zoveel eer en dank waardig, dat wij die nooit voldoende kunnen opbrengen. Wij mensen leven in deze wereld en worden opgeslokt door allerlei bedrijvigheid, dingen die van ons verwacht worden, dingen die wij willen ontlopen. Wat zijn wij druk? Wilt u toch geven dat wij ook de rust vinden om naar anderen iets uit te stralen van de liefde die ons bezielt, dankzij dat wij het lichaam van Christus mogen delen. Vader in de hemel, daartoe hebt u ons toch bestemd, dat wij hier en nu aan alle mensen laten zien wat het betekent u toe te behoren. Wij zijn daartoe niet in staat. Wij zijn machteloze mensen in onszelf, krachteloos en geneigd tot allerlei verkeerde dingen. Kom toch in onze harten doorwerken, zodat wij vernieuwd worden in ons binnenste, geheel en al gericht op u en uw genade, zodat wij uw woord niet langer zullen zien als een last op onze schouders, maar als een reden tot grote vreugde en dankbaarheid. Wil wanneer nu de schriften geopend worden, ons ook laten merken dat u ons daarmee verder helpen wilt op onze weg, dat u ons laat zien hoe het kan en hoe het mag en hoe het eigenlijk moet in ons leven. Beziel ons met uw Heilige Geest in het spreken, in het luisteren, in het gevolg geven aan uw opdracht. Wil die genade ook schenken aan allen die waar dan ook geroepen worden om uw blijde boodschap te verkondigen. Daar zijn dienaren uitgezonden tot in oorden waar men nog nooit van uw naam heeft gehoord. Wat een geweldige opdracht om daar te mogen zeggen dat je de Heere Jezus kent, dat Hij de redder van je leven is, dat Hij voor jou alles betekent. Wil de dienaren die dat mogen doen met uw geest bezielen, zodat ze met vrijmoedigheid en met blijmoedigheid uw woord verkondigen, het telkens opnieuw uitleggen wat wezenlijk is voor het geloof. Wilt u ook in ons land, waar zoveel mensen zich afwenden van uw heilig evangelie, een nieuw elan laten ontstaan, een nieuw enthousiasme om over de Heere Jezus te vertellen. De kansen liggen voor het grijpen, nu van alle kanten vreemdelingen die uw naam niet kennen onder ons komen wonen. Geef ons toch de wijsheid om soms misschien maar in een enkel gebaar, op een ander ogenblik misschien door een daad van naastenliefde, en anders toch met een enkele blik van liefde te laten zien dat wij bezield zijn door uw Heilige Geest, vervuld daarvan, zodat mensen zich jaloers gaan afvragen, waar hebben ze het vandaan? Dan zullen we toch geen moeite meer hebben om te vertellen dat het alles aan u te danken is. O Heere God, geef ons dat niet omdat wij dat nou verdiend zouden hebben, maar om de eer van uw naam, om uw heilig kind Jezus, dat alles voor ons over had, zijn leven voor ons gaf aan het kruis van Golgotha. Geef dat wij toch altijd mogen beseffen hoe duur wij zijn gekocht. Vader in de hemel, woorden ontbreken ons om u te danken voor de goedheid die u ook in de week die voorbij ging weer aan ons hebt betoond. Sommigen hebt u op wonderbare wijze bewaard en gespaard. Anderen hebt u behoed voor grote misstappen. Ze weten zelf niet hoe het kwam, maar er was iets dat hen tegenhield. Geef toch dat ze daarin uw hand mogen herkennen. Er was iets dat hun vreugde en dankbaarheid ondersteunde en uitlokte. Ze dachten misschien dat het toeval was. Laat ze toch zien dat u met hen van doen wilt hebben en hun leven leidt en bestuurt. Geef, o barmhartige Vader, dat wij allen ons verootmoedigen voor u, erkennen dat ook wij persoonlijk veel misdaan hebben, maar ook ons vertrouwen geheel en al stellen op de Heer Jezus Christus, de verzoener van onze zonden. Laat alles wat menselijk zou kunnen zijn en de aandacht op mensen zou kunnen richten, hier wegvallen, zodat wij niemand anders meer zien dan de Heere Jezus alleen. Amen. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in Hosea 12 en in Johannes 7. Wij lezen in het Oude Testament in Hosea 12 en in het Nieuwe Testament in Johannes 7. Allereerst Hosea 12. Die van Efraïm hebben mij ontsingeld met leugen, en het huis van Israël met bedrog. Maar Juda heerste nog met God en was met de heiligen getrouw. Efraïm wijdt zich met wind en jaagt de oostenwind na. De ganse dag vermenigvuldigt hij leugen en verwoesting. En ze maken een verbond met Assur, en de olie wordt naar Egypte gevoerd. Ook heeft de Heere een twist met Juda, en hij zal een bezoeking doen over Jacob naar zijn wegen. Naar zijn handelingen zal hij hem vergelden. In moedersbuik hield hij zijn broeder bij de verzenen, en in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel en overmocht hem. Hij weende en smeekte hem. In Bethel vond hij hem, en aldaar sprak hij met ons, namelijk de Heere, de God der heerscharen. Heere is zijn gedenknaam. Gij dan, bekeer u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht, en wacht gedurig op uw God. In des koopmans hand is een bedrieglijke weegschaal. Hij bemint te verdrukken. Nog zegt Efraïm, evenwel ben ik rijk geworden. Ik heb mij groot goed verkregen. In al mijn arbeid zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden die zonde is. Maar ik ben de Heere uw God van Egypteland af. Ik zal u nog in tenten doen wonen als in de dagen van de samenkomst. En ik zal spreken tot de profeten, en ik zal het gezicht vermenigvuldigen, en door de dienst der profeten zal ik gelijkenissen voorstellen. Zeker in Gilead is ongerechtigheid, ze zijn enkel ijdelheid. Te Gilgal offeren ze ossen, ja, hun altaren zijn als steenhopen op de voeren der velden. Jacob vlood toch naar het veld van Syrië, en Israël diende om een vrouw en hoede om een vrouw, maar de Heere voerde Israël op uit Egypte door een profeet, en door een profeet werd hij gehoed. Efraïm daarentegen heeft hem zeer bitter vertoornd, daarom zal hij zijn bloed op hem laten, en zijn Heere zal hem zijn smaad vergelden. Hier eindigt de schriftlezing uit het Oude Testament. Wij lezen nu in Johannes 7, de versen 1 tot 8. En na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. En het feest van de Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was nabij. Zo zeiden dan zijn broeders tot hem: vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgene en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Indien ge deze dingen doet, openbaar uzelf aan de wereld, want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Jezus zeide dan tot hen: mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan u lieden niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Gaat u lieden op tot dit feest? Ik ga nog niet op tot dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. Hier eindigt de schriftlezing. De prediking gaat vanavond over het leven in de loofhut. Wij spreken daarover in het bijzonder naar aanleiding van Hosea 12 vers 10. Waar staat: maar ik ben de Heere, uw God, van Egypteland af. Ik zal u nog in tenten doen wonen, zoals in de dagen van de samenkomst. Hosea 12, vers 10, onder het thema leven in de loofhut. Voor we hierover spreken en nadenken, willen we met elkaar nog zingen Psalm 145, de versen 2 en 3. Psalm 145, en daarvan het tweede vers: ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Psalm 145, vers 2 en 3. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Het is te prijzen dat er onder ons nog heel wat mensen zijn die hun kinderen hebben meegebracht. Toen ik dat zo zag, want dat zie je lang niet overal meer, toen dacht ik bij mezelf, wat zullen die ouders nu tegen hun kinderen gezegd hebben toen ze naar de kerk gingen? Ik denk, zul je goed stilzitten en je zul je niet al te veel om je heen gaan zitten kijken. Ik vraag me af wat die kinderen zich voorgenomen hebben toen ze meegingen naar de kerk. Want je kunt het natuurlijk best leuk vinden om met je vader en moeder naar de kerk te gaan. Maar dat is toch niet alles, want dan kun je ook wel ergens anders naartoe gaan. Misschien zijn er kinderen die gedacht hebben, ik zal goed mijn best doen, netjes stilzitten en een beetje voor me kijken. En dan denken ze wellicht dat ik zal zeggen, keurig netjes, en dat doe ik nou eens niet. Vanmiddag doe ik dat niet. En ik hoop dat de mensen die thuis met ons meeluisteren ook goed zullen begrijpen wat ik bedoel als ik tegen die kinderen en hun ouders toch iets anders wil zeggen vanmiddag. Iets anders dan je moet netjes voor je kijken en stil blijven zitten. Vanmiddag zeg ik tegen jong en oud, jullie moeten niet zo voor je uit zitten te kijken, maar hier in de kerk is goed om je heen kijken en vooral naar boven. Dat maakt eigenlijk wel indruk als je naar boven kijkt. Want wanneer je je ogen opslaat, dan zie je geweldige balken die als de armen en de handen van de Heere Jezus boven je uitgestoken zijn. Alsof hij je beschermen wil. En zo is het ook in de kerk. Daar mag je je veilig weten. Daar staan stevige muren. Daar staan balken die je laten merken, zo wil de God, zo wil de Heere God voor je zorgen, je bewaken en bewaren. De storm kan hier niet binnenkomen. Daar zijn die dikke muren voor. De regen kan je hier niet deren. Daar is dat dak voor. En ondertussen, als je zo eens eventjes naar boven kijkt, dan denk je wat geweldig dat de Heere God zo voor ons zorgt, dat Hij ons zo beschermt en bewaart tegen allerlei gevaren. In Israël was dat eigenlijk toch anders. Israël herkent zijn geschiedenis aan de uittocht uit de woestijn. En in die woestijn, daar waren geen kerken. Daar waren zelfs geen tempels. Daar was eigenlijk alleen maar een tent. De tent van de samenkomst. Ja, en ook alle mensen woonden wel in een tent, want ze wilden graag beschermd zijn tegen de zandstormen die er nogal eens woeden. Daarom hadden ze allemaal van allerlei materiaal, meestal van dierenhuiden, tenten voor zichzelf gemaakt. Die waren zo belangrijk dat tot op de dag van vandaag in die Oosterse landen, als mensen verder trekken met het plan om toch nog wel weer een keertje terug te komen, zij hun tent in een boom ophangen. Ze weten dan dat niemand aan die tent zal komen, want overal zijn dieven, ook in het Midden-Oosten. Maar een tent die in een boom hangt, daar komt niemand aan. Want je weet, ik kan zelf ook nog wel eens een tent nodig hebben. En wat ben je in de woestijn als je totaal geen bescherming hebt? Die bescherming van de mensen, daar moet je vanaf blijven. Zo is een tent altijd veilig, ook in de woestijn. In de tent wordt het 's avonds donker. Maar er is een lichtpunt. Want te midden van al die tenten in de woestijn staat in de dagen van de samenkomst, dat is van de uittocht uit Egypte, waar mensen rondom de tent van de samenkomst waren, die grote tent van de tegenwoordigheid van God. En als je nou bang bent, kijk je uit je eigen tent naar buiten en je ziet in de nacht de vuurkolom die getuigt van de aanwezigheid van God te midden van zijn volk. En als het overdag gaat stormen, en als je bang bent overdag, dan kijk je maar naar buiten en dan zie je daar de wolkkolom boven de tent der samenkomst. Ja, de Heere God laat je niet los. Hij zorgt voor je. Maar eigenlijk was die tijd toch veel en veel mooier dan onze tijd met prachtige kerkgebouwen. Want hier in de kerk is het een afgesloten ruimte. Je kunt tot het dak kijken, maar niet verder. Je kunt naar de muren kijken, maar niet veel verder. Er zijn wel ramen die nog wat licht doorlaten, maar dat is toch ook niet zo geweldig veel. Je hebt eigenlijk kunstlicht nodig om in je Bijbeltje te kunnen kijken. Een armoedige boel in vergelijking met wat Israël in de woestijn meemaakte. En nou zegt de Heere God, als Israël al lang in het beloofde land is, in de dagen van Hosea, jullie denken misschien ook wel eens terug aan die tijd in de woestijn, toen jullie vaderen daar rondtrokken op weg naar het beloofde land. Jullie zullen wel vaak gedacht hebben, wat hebben die mensen het moeilijk gehad. Ze hadden niet eens een huis van steen met een dak erop, maar ze moesten leven in tenten. Ze hadden ook geen grote synagoge. Ze hadden geen tempel op het tempelplein, waar je met duizenden naartoe kon om de Heere God te dienen. Wat een armoe eigenlijk in de woestijn. Ja, zegt de Heere God, maar je moet wel bedenken dat al in die oude tijden, toen Israël nog maar in gammele tenten woonde en er alleen nog maar de tent der samenkomst was, er al een bijzondere opdracht lag voor het volk van Israël. Daarmee werden ze onderscheiden van alle andere volken in de wereld. Ze hadden de opdracht om elk jaar opnieuw het feest van de loofhutten te vieren. En daarmee leerden ze te leven in de loofhut. En ik hoop dat we vanmiddag allemaal een beetje leren leven in een loofhut. En als de kinderen dat wat moeilijk vinden, dan moeten ze maar op school vragen of ze, als ze een werkstuk moeten maken, dat over een loofhut mogen doen. En als ze dan plaatjes zoeken en ze kunnen ze niet vinden, kunnen ze ze van mij krijgen. Want ik vind het ontzettend belangrijk dat alle mensen, en ikzelf ook, elke keer weer denken, ik wil in een loofhut leven. Weet je wat een loofhut is? Een loofhut is wel een hut. Je kunt er gezellig in bij elkaar zitten, maar als het regent, regent het binnen net zo hard als buiten. Eigenlijk is dat een teken van de zegen van God. Die kun je niet buiten houden. En als je nu in een loofhut zit, dan kun je door het dak van de loofhut de hemel zien. Maar de regen kan natuurlijk ook naar binnen vallen. Dat is nu eenmaal onvermijdelijk. En het is nog niet onbelangrijk ook. Je moet altijd bedenken dat als je naar de hemel kijkt, je niet alleen maar vrolijkheid, blijdschap en zo kunt voelen, maar dat je toch ook wel een beetje beducht mag wezen. Ja, dat is een beetje ouderwets. Dat moeten de kinderen me maar niet kwalijk nemen. Maar zo is het toch echt. Als je naar de Heere God kijkt, dan heb je niet alleen te maken met een herder die je in zijn armen draagt, met een herder die je leidt met een staf, maar ook met een herder die een stok bij zich heeft om een tik te geven als je verkeerd loopt. Je hebt, om zo te zeggen, als je naar de Heere God kijkt, te maken met een God vol van genade, barmhartigheid en goedheid, jazeker, maar ook met een God die een streng oordeel velt. Daar kun je niks voor verzwijgen. Je kunt voor de Heere God niks verstoppen, want hij ziet het allemaal. En hij weet wat er van ons te verwachten is. Ja, dat is niet veel goeds. Wij staan allen schuldig. Wij hebben eigenlijk straf verdiend van de Heere God. En als je naar boven kijkt, dan zie je wel de heldere hemel, maar je weet ook dat er soms donkere wolken dreigen. En iedereen die wat ouder is, die weet dat ook wel. Soms kun je smelten van liefde voor een zo goed en genadig God, die je zijn zegeningen niet onthoudt. Maar op een ander moment kan het zo donker zijn in je leven, dat het wel lijkt alsof de hemel van koper is. Alsof al je gebeden er niet toe doen. Alsof de Heere God helemaal weg is. Waar is God? Roept zelfs de psalmdichter. Ja, het is allemaal niet zomaar gemakkelijk recht te breien in het leven. Er zijn soms ontzettend moeilijke periodes die je door moet maken. En dat zijn de allermoeilijkste momenten in je leven. Als je het gevoel hebt, ik ben mijn band met God kwijtgeraakt. Nou, zegt de Heere God tegen het volk van Israël, ik weet wel wat jullie allemaal mee moeten maken hier in de woestijn. Dat er telkens weer volkeren zijn die jullie aanvallen. En op een zo lelijke manier dat ze je juist van achteren aanvallen. De zwaksten proberen te pakken. Gebeden volken. Ik weet wel dat er overal rovers achter de rotsen schuilen. En dat er ook roofdieren zijn die jullie schaapjes en geitjes willen doden. Maar ik zal jullie wel beschermen. Dat betekent niet dat je van alles afgesloten wordt, dat alle gevaren ineens weg zijn, dat er ineens geweldige muren om je heen komen te staan en een dak met prachtige tere binten die alle regen en hagel buiten houden. Nee, het betekent wel dat je in een tent mag wonen, zodat je je herinnert dat ik zelf in een tent te midden van u gewoond heb, in de tabernakel, en dat ik er altijd was, in moeilijke momenten, in de nacht van uw leven. Hebt u toch de vuurkolom wel gezien? die betuigde dat ik u niet alleen liet. Ja, zo wil God met mensen omgaan. Ze geloven het niet altijd. Maar daarom is het een opdracht in Israël om het elk jaar opnieuw te vieren en elkaar te vertellen. Want ja, als je een loofhut gaat bouwen met je kinderen, dan vragen ze natuurlijk wel, wat doet u nou? Waar is dat dan voor? En waarom moet dat dan? En dan mag u het ze vertellen. Heel eenvoudig. Wij bouwen een loofhut. Want wij hebben wel een tent waarin we wonen, maar die hebben we gemaakt omdat we het buiten anders koud en gevaarlijk vinden en zo. Maar nu willen wij een tent bouwen voor de Heere God. Zoals dat vroeger in de woestijn eigenlijk ook een beetje was. Niet zo'n stevige tent, een tent met een open dak. Het dak maken we van takken met blaren, maar toch, je kunt er doorheen kijken. En zo vertellen we elkaar, moet je eens zien, of je nou 's ochtends in de tent zit, of 's middags, of midden in de nacht, als je naar boven kijkt, dan zie je de sterren aan de hemel. En zo mag Israël weten dat de Heere God altijd voor zijn volk zorgt. Daar heeft hij geen tere binten voor nodig. Daar heeft hij geen grote balken voor nodig. Dat doet hij zelf. Hij kijkt met zijn vriendelijke ogen naar de mensen. Je zou je schamen om iets verkeerd te doen. Ja toch, als je weet dat de Heere God naar je kijkt, dan kun je toch geen dingen gaan doen waar hij verdriet van heeft. Integendeel, dan denk je, oh wacht even, ik wil mijn beste beentje voorzetten. Dat de Heere God naar me kijkt, dat betekent immers dat hij aandacht voor me heeft, erop let wat ik allemaal doe. En zo kijkt de Heere God naar zijn volk altijd. En één keer in een jaar moet Israël daarom druk in de weer om een eigen loofhut te bouwen. Een loofhut kun je bouwen op je balkonnetje. Maakt niks uit. Het hoeft geen mooie loofhut te zijn. Hoe slechter die in elkaar zit, hoe beter het eigenlijk is. Er moeten overal gaten zijn, zodat je weet, als het gaat stormen, ja, dan waait het binnen net zo hard als buiten. En als het gaat regenen, dan komt de regen door het dak heen. Maar de Heere God zorgt dat hij ons ziet en dat hij ons bewaart. Daar heeft hij geen groot bouwwerk voor nodig. Integendeel, we moeten juist heel dicht bij hem zijn. We moeten hem kunnen zien bijna. En als je door de loofhut naar boven kijkt, zie je tussen de takken door de sterren aan de hemel, de zon en de maan. Allemaal prachtige scheppingen die van zijn grootheid getuigen. Israël, u moet zorgen dat u elk jaar zo in een loofhut komt te leven. Een hele tijd. En als u nu naar Israël gaat, en ik hoop dat u allemaal die kans een keer krijgt als u hem nog niet gehad hebt, dan moet u proberen in de tijd van de loofhuttenzetting daar naartoe te gaan. En dan zult u het merken dat op alle balkonnetjes een loofhut verrijst. Dat in alle tuinen een hut wordt gebouwd. Niet door de kleine kinderen, maar door de vaders en de moeders en iedereen die maar helpen kan. Een loofhut waarin de mensen ook gaan slapen, maar vooral vrienden en bekenden uitnodigen. Dat is heel mooi. Die loofhut is eigenlijk zo gebouwd dat er meer mensen in kunnen dan in je eigen gezin horen. Dus als je nou met vader en moeder en twee kinderen bent, dan zorg ik dat je als het kan een loofhut krijgt voor wel 10 mensen. En dan kun je de buren en de kennissen uitnodigen. En wat komen die dan doen? Die komen gezellig met je praten, nieuwtjes vertellen. Maar vooral vertellen dat ze het zo mooi vinden dat ze toch elk jaar in zo'n loofhut kunnen zitten. En dat die loofhut zo prachtig is, juist omdat je er zo goed door naar buiten kunt kijken. Die mensen, die nodigen elkaar uit. En dan kan het niet anders dan wanneer je in zo'n loofhut zit, je over die loofhut gaat praten. En dat is nou juist Gods bedoeling. Dat heel Israël zich herinnert dat ze het in de woestijn moeilijk gehad hebben. En dat ze toch altijd de Heere God in de buurt hadden. Dat ze altijd op hem konden vertrouwen. Zo kunnen de vaders en de moeders aan hun kinderen in Israël tot op de dag van vandaag vertellen. Wij hebben een God die in de moeilijkste omstandigheden het oog op ons gevestigd houdt. Ons ziet waar we ook zijn. Ons helpen zal. En zo worden mensen die eigenlijk al een beetje van de dienst van God vervreemd waren, door hun medeburgers er weer aan herinnerd. Wij hebben God nodig, zoals wij hem nodig hadden tijdens de woestijntocht. Wat ben je daar als je geen God hebt die je bewaart en voor je zorgt? Op het ogenblik is het feest van de loofhutten net geweest in Israël. Dus je moet nog even wachten als u er naartoe wilt. Een jaartje. Maar elk jaar wordt het opnieuw gevierd. En ik kan u nog iets vertellen wat nog blijken moet, maar waar ik helemaal zeker van ben. En dat is dat het zolang als de wereld bestaat, elk jaar opnieuw in Israël gevierd zal worden. En aan het einde der tijden zal dat feest in de loofhutten nog veel grootser worden gevierd dan nu. In de tijd in de woestijn was het al geweldig. Dan kwam iedereen bij iedereen op bezoek. Een feestelijke tijd. En daarna, tot op de dag van vandaag, ontzettend leuk. Iedereen doet eraan mee. Zelfs als mensen niet geloven, doen ze toch mee aan het loofhuttenfeest. Ja, zo gaat dat soms in de wereld. Wonderlijk. Maar daar zit ook iets van Gods besturing in. Dat hij soms eigenlijk onzinnige dingen gebruikt tot heil der mensen. Denk maar aan het kerstfeest met zijn kaarsjes en zijn kerstboom. Wat een flauwekul. En toch kan het gebeuren dat er een kind dat niet van de Heere Jezus gehoord heeft, vraagt: juf, waar zijn die kaarsjes voor? Zou er dan niet een juffrouw zijn die zegt, die verwijzen naar het licht der wereld dat gekomen is? Je weet het maar nooit. Zo gebruikt de Heere God soms dingen waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Dat gebeurt ook met die loofhut. Er zijn mensen die er geen benul van hebben waar het voor is. En die vragen dan, waarom doen jullie dat toch? Wat leuk, maar waar is dat voor? Dan kunnen de eenvoudigsten zelfs de kinderen vertellen. Dat is omdat de Heere God naar ons kijkt en dat wij op hem mogen vertrouwen. Dat is nou eigenlijk het leven in de loofhut. Maar weet u, je weet maar nooit hoe het gaat. Er zijn van die oude tradities helemaal verdwenen. En je denkt wel eens, zou dat misschien met dat loofhuttenfeest ook niet gaan gebeuren? Nee, dat gebeurt niet. Weet je waarom niet? Dat loofhuttenfeest, dat moet altijd gevierd worden in Israël. En daar zullen altijd mensen zijn die dat onthouden hebben en vasthouden. Er is ook een rest in Israël die behouden wordt, nietwaar? Ja, er is altijd door Gods goedheid nog meer over dan je zou denken. Dat was al in de dagen van Elia. Die zei, oh, het is allemaal niks meer. Wat heeft het voor zin? Wat moet ik nou nog? Ik stop er maar mee. Toen zei de Heere God, wacht even. Er zijn er nog duizenden die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Want daar zorg ik voor. Zo zal het ook zijn met het leven in de loofhutten. Als er geen Israëliet meer aan het loofhuttenfeest lijkt te doen, dan is er ook nog een God. Dan is er toch nog een God. En die zorgt ervoor dat tot in het einde der dagen het loofhuttenfeest gevierd zal worden. Weet u hoe ik dat weet? Staat in Zacharia. De profeet Zacharia, die heeft dat voorzegd. Toen zei hij, alle volken zullen van jaar tot jaar optrekken om te aanbidden de koning, de Heere der heerscharen, en om te vieren het feest van de loofhutten. Zie je nou wel? Hosea wist dat ook. Al de profeten wisten dat. En dat is nou de toekomst die God voor de mensen bestemd heeft. Dat zij alle tijd in loofhutten zullen leven. En dat leven, dat wil ik u nou aanprijzen. En jullie ook. Laat je nou niks wijsmaken, jongens en meisjes. Er is niks mooier dan het leven in loofhutten. En u, ouderen, onthoud het ook maar. Zoals ik het gewoon tegen die kleine kinderen zeggen mag. Er is niks mooier dan leven in loofhutten. Moet u ook doen. Elke dag. En als u het laat afweten, dat is dan jammer voor u, maar het ligt niet aan de Heere God. Want die heeft voorzegd dat tot in het einde der tijden het zo zal zijn dat alle volken zelfs naar Jeruzalem zullen optrekken om het loofhuttenfeest te vieren. Dat is nou wat God met u voor heeft. Het leven in loofhutten. Dat betekent dat wanneer alles donker om mij heen is, ik nochtans hem zal zien die mijn heiland is. Dat betekent dat ik in de vreugde van het leven ook de donkerheid van zijn heiligheid zal zien. Om mij rustig en niet al te overmoedig te houden. Want de Heere God zorgt voor ons. Het betekent dat wanneer het om mij heen stormt, ik dat wel zal merken, maar tegelijkertijd weet, er is er één die voor mij zorgt. Ik kan opzien naar de hemel. Als je neerligt in donkerheid, in verdriet en in pijn, in zo'n loofhut, weet je wat je dan ziet? De sterren aan de hemel, die van hem getuigen. Is dat nou geen heerlijk leven, zusters en broeders? Dat je wat je ook overkomt, een blik op de hemel wordt vergund. Ja, dat leven in loofhutten prijs ik u aan van ganser harte. Het is een inzetting van God. Wij moeten het doen. Niet omdat we anders met een stok geslagen worden, maar de Heere God die wil alles gebruiken om ons leven gelukkig, gelukzalig te maken. En daarom zegt hij, jullie moeten in loofhutten leven. Dat is onze bestemming. Het leven in volkomen afhankelijkheid van hem alleen. Hij heeft het ons geschonken. En het perspectief is niet, zou het ooit misschien wel eens staan te gebeuren? Dat zou toch mooi zijn als het ooit eens zover kwam dat iedereen dat ging doen? Nee, zeggen de profeten. Het zal zo zijn dat van jaar tot jaar alle volken zullen optrekken om het loofhuttenfeest te vieren. Ik kan het me voorstellen. Want zelfs als je niet gelooft in de Heere God, dan kan het toch niet anders. Of je hunkert diep in je hart naar de zekerheid dat er een God is die voor je zorgt. Nou, dat wordt je verteld in woord en beeld. Wanneer in een loofhut bouwt, de hemel boven je aanschouwen kunt. Amen. Zullen we nu met elkaar zingen Psalm 122 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En vers 2. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op. Waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. Psalm 122, de versen 1 en 2. Laten wij bidden en danken. Heere onze God, soms moeten wij heel erg zoeken naar woorden als wij willen bidden. Wij erkennen dat op het moment dat wij willen bidden, dat niet komt omdat wij ineens ons bezinnen, maar omdat u met uw Heilige Geest ons ertoe drijft. En als u van ons iets vraagt, geeft u daarbij ook de gaven die wij ervoor nodig hebben. En toch is het lang niet altijd gemakkelijk. Wij bidden u voor degene die naast ons zit. Wij bidden u voor die mensen over wie wij in diepe zorg zijn, jong en oud. Wij bidden u ook voor onszelf, want wij worden soms overvallen door allerlei twijfels en ook door verkeerde gedachten. Bewaar ons toch. Wij zouden wanhopig worden, want juist op momenten dat wij naar u verlangen en u van alles zouden willen smeken, is het verdriet zo groot dat wij geen woorden kunnen vinden. Daarom loven en prijzen wij u, dat u ons in Christus zelf hebt leren bidden. Eenvoudige woorden die ook kinderen al kunnen begrijpen. Woorden waaraan wij eigenlijk nooit iets kunnen toevoegen. Zo mooi, zo diep, dat wij u alleen maar eerbiedig kunnen vragen. Leer ons werkelijk elke dag meer beseffen wat met die woorden wordt gezegd. Wij willen ze ook nu, in de gemeenschap met de kerk van overal en altijd, tot u opzenden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We willen nog zingen Psalm 99, vers 1. God de Heer regeert. En vers 8. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99, de versen 1 en 8. Gaat dan allen heen in vrede. Verheft uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.